Zeg zeggen goedemorgen, broeders, zusters, vrienden en eventueel bezoekers in ons midden. Voorrecht om bij jullie te mogen zijn. Vanmorgen mogen de Heer ons helpen, leiden en zegenen in alles. Ik wil ook namens de Evangelische Kerk in de Pannen de hartelijke groeten overbrengen. En wij bidden vrij regelmatig voor jullie eigenlijk op onze wekelijkse bidstond Bijbelstudie op de dinsdagavond. Bidden we ook expliciet voor een andere gemeente in België. En vaak vanuit West-Vlaanderen. En waarschijnlijk voor aanstaande dinsdag, misschien is het pas passend om voor jullie te bidden. Als u een Bijbel bij u heeft, ik hoop van wel, wilt u met mij bladeren tot de brief aan de Filippenzen. De brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. In een klassieke Bijbel, dat is ongeveer het twaalfde boek. Ik heb die niet geteld eigenlijk. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. Romeinen 1, 2, Korinthe, Galaten, Efeze, dan Filippenzen. Als u op een andere toestel kijkt, dan natuurlijk is het gemakkelijk. U klikt gewoon op Filippenzen en dat komt op uw scherm. Heel gemakkelijk. Ja, omwille van de tijd heb ik gezegd, ik ga mij echt proberen aan 20, 25 minuten te hebben van morgen. Ik zei tot de mannen gisteren bij de mannen ontbijt. De tijd loopt zo gemakkelijk uit. Vorig jaar in de Pannen, in december, rond de kersttijd, dachten wij, laat ons een dienst doen, iedereen aanwezig de ganse tijd. Ook de baby's, de purters en de kleuters. En dus de dienst moest vrij ingekort worden. Dus wij probeerden dat op 45 minuten te hebben. Mijn preek moest maximum 7 minuten zijn. En ik dacht dat ik alles perfect uitgestippeld was, maar mijn preek uiteindelijk was 12 minuten. Bijna dubbel de tijd, dus En de broeders onder ons die het woord brengen, jullie weten het, hoe gemakkelijk een preek kan uitlopen. Eén extra anekdote, één extra illustratie, één extra verhaal Maar ik doe mijn best van morgen. Ik wil eerst Filippenzen 1 en de eerste 2 versen voorlezen. Laat ons naar Gods onfeilbare woord luisteren. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, en al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Laat ons even bidden en de hulp van de Heere vragen en zijn zegen. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord dat u ons gegeven heeft, ingegeven, geïnspireerd door uw Heilige Geest, de trooster. Heer, we mogen uw woord openen in onze huizen, we mogen het in onze handen nemen. Maar u wilt het dat het in ons hart terechtkomt. En Heer, we willen nu samen uw woord openen. En we bidden om uw hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Help ons, o Heere, wilt u ons verstand inlichten, ons hart opwarmen, onze ziel versterken en onze verlangens naar u doen groeien. Verheerlijk uw eigen naam, o Heere, bear uw kinderen op. Wij vragen het om Jezus' wil en uit genade. Amen. Nou, het is een vrij oude catechisme. Dat begint met de volgende vraag. Wat is het hoofddoel van de mens? En dat is vraag nummer 1 van dat catechisme. En het antwoord is, het hoofddoel van de mens is om God te verheerlijken en van hem te genieten voor alle eeuwigheid. En er zijn heel wat bijbelteksten bij als illustratie en onderbouwing van die vraag. aan het antwoord. Recenter heeft een Amerikaanse predikant het ongeveer hetzelfde zo verwoord. Hij zei het volgende: God is het meest verheerlijkt als zijn kinderen hun hoogste vreugde in hem vinden. Dat wil zeggen dat hij het belangrijkste is in hun leven, hun grootste vreugde, hun grootste plezier, grootste geluk. En ik denk dat wordt zeker geïllustreerd in het leven van de apostel Paulus. Hij was een levend voorbeeld van deze ingesteldheid. Hij erkende Christus als zijn redder. Hij verkondigde Christus. Hij sprak over Christus. Hij schreef over Christus. Hij leefde voor Christus. We kunnen zeggen, bij een wijze van spreken, hij at Christus, hij sliep voor Christus, hij droomde over Christus. Zijn ganse leven was volledig toegewijd aan de Heere Jezus Christus. En we zien het ook in onze tekst van morgen, deze twee versen. Nu, deze versen vormen slechts een inleiding tot deze brief, een groet. Maar deze versen zijn zo rijk, er zit zoveel meer in dan enkel een groet. Het is een krachtige groet. En ik wil de boodschap van morgen die titel geven, een krachtige groet. En nu 12 maanden geleden, toen ik deze uitnodiging kreeg om op deze zondag van vandaag hier in Ichtigem te prediken, had ik geen idee natuurlijk wat op deze dag zou gebeuren. Het was in die tijd broeder Dimitri die tenminste tijdelijk niet meer in de gemeente is, die mij contacteerde en mij vroeg voor deze datum, en ik heb de datum in mijn agenda gezet. Nou, we zijn een beetje door de omstandigheden ingehaald, als ik het zo mag uitdrukken. Het is enerzijds de gewone wekelijkse eredienst, en we komen hier iedere week of in onze verschillende gemeentes samen om de Heere te loven en te prijzen en onze gebeden bij hem te brengen enzovoort, elkaar te steunen en bemoedigen. Toch mogen we zeggen, deze dag, het is toch een extra feest en we mogen blij zijn. Een inzegeningsdienst voor 2 artsen, broeder David en broeder Geert, en voor 3 diakenen. Zuster Rebecca, broeder Matthias, broeder Christoph. Nu zijn gesprekken vooraf gevoerd. Een poging is gedaan om hun gaven en talenten te ontdekken. En jullie als de gemeente, de gemeenteleden, hebben stem en goedkeuring gegeven. Vandaag willen we deze broeders en deze zuster bevestigen in hun ambt. En we willen straks bidden om de zegen van de Heere over hun bediening. Broeder Peter Bordon zal straks meer daarover vertellen en ons leiden daarin. Nu, ik heb deze versen van morgen uitgekozen als de tekst, omdat ze iets te zeggen hebben tot de ganse gemeente. Paulus noemt al de heiligen, met andere woorden, al de gelovigen. En hij noemt specifiek ook de leidinggevenden, de opzieners. Een opziener, dat is gewoon een andere woord voor een ouderling of een oudste. En hij noemt de diakenen. Allen. Jullie allen. En Paulus drukt zijn verlangen uit dat de ganse gemeente de volledige zegen van de Heere mag ontvangen. Om even rap een beetje achtergrondinformatie te geven, Paulus schreef deze brief rondom het jaar 62 na Christus in de eerste eeuw. Nu, de stad Philippi, dat lag in het noorden van Griekenland, niet ver van de kust van de Egeïsche Zee. Het was een belangrijke stad in de Griekse provincie Macedonië. Nu in onze dagen zijn de ruïnen nu van Filippi te vinden in de buurt van een andere plaats, Kavala. Dat is de terstad van de Griekse tabakindustrie. Filippi heeft ook een militaire geschiedenis. Er zijn verschillende slagen geweest in de buurt daarvan. Die stad zelf werd genoemd naar Philip II van Macedonië en hij heeft die stad eigenlijk veel opgebouwd in de tijd. 300-400 jaar voor Christus heeft wat handel aangemoedigd, mensen tot die stad getrokken. Hij heeft het opgebouwd. Nu zijn zoon was nog bekender, dat is Alexander de Grote. Alexander de Grote, hij stierf op een jonge leeftijd. 42 voor Christus was er een belangrijk slagveld bij Filippi. Dat was na de moord van Julius Caesar. Julius Caesar, hij wilde, of er werd gezegd dat hij wilde koning worden. Hij wilde de koningschap opnieuw invoeren. Als u iets van de geschiedenis van Rome kent, weet u, in het begin was dat een koningschap. Maar nadat 7 koningen aan de macht waren, is Rome een republiek geworden. Er werd verteld dat Julius Caesar, hij wilde de koningschap opnieuw invoeren. Dus het was een tijd van oproer, die eerste eeuw voor Christus. En er waren mensen die tegen waren, we kunnen hen de conservatieven noemen, Brutus en Cassius. En er waren anderen die we zouden misschien de progressieven kunnen noemen, ze wilden koningschap opnieuw invoeren. Ze hebben dat onder elkaar uitgevochten. En uiteindelijk een zekere Octavianus kwam aan de macht in het jaar 31. Voor Christus. En Octavianus, wij zouden hem kennen als keizer Augustus. Dat was de man die in de volkstelling riep, zodat onze Heer Jezus in Bethlehem geboren was. Nu, ik zei zodat, heel voorzichtig, dat was in Gods plan, dat Jezus in Bethlehem zou geboren worden. Augustus. Groot hoewel hij was, was maar een klein instrument in de hand van God. Filippi is altijd een Romeinse stad geweest, een Romeinse kolonie geworden. Ook was het in Griekenland. Het heeft een speciale status gekregen. En er woonden daar veel oorlogsveteranen van de verschillende slagen die gebeurd waren rondom Filippi in de geschiedenis. De stad had geen synagoog, waarschijnlijk omdat er weinig of zelfs geen Joden daar woonden. En als wij onze Bijbels openen in Handelingen 16, lezen wij over de geschiedenis van de gemeente, hoe het tot stand kwam, merken wij dat Paulus niet naar de synagoge ging en de reden daarvoor is heel eenvoudig, er was geen synagoog. Hij vond een gebedsplaats naast de rivier. Hij vond een aantal vrouwen in gebed. Filippi is iets dat ons zeker betrekt in die zin, dat was de plaats. Dat was de plaats waar het evangelie naar Europa kwam voor de allereerste keer. Paulus ging naartoe in respons op een visioen die hij gekregen had. Een man van Macedonië, de provincie waarin Filippi lag, riep hem, kom naar Macedonië en help ons. Paulus deed dat en we lezen in Handelingen 16 over verschillende mensen die tot geloof kwamen. Zekere Lydia, purperverkoopster. Een meisje dat bezeten was en Paulus heeft van haar een geest uitgedreven. Dat bracht Paulus terecht in de gevangenis. Als u Handelingen 16 opent, leest u over de omstandigheden daarin. Maar dan zelfs in de gevangenis gebeurde dramatische dingen, letterlijke en figuurlijke aardbevingen. En een gevangenisbewaker kwam tot geloof. En vanuit dat begin is een gemeente ontstaan. Maar het begon heel klein met een paar vrouwen in een bidstond. Maar dat is een bemoediging. Hè? Soms doen we dingen die heel klein zijn en we denken, oh zo onbelangrijk. Maar een paar vrouwen in een bidstond naast een rivier buiten. Dat was het begin van het evangelie in Europa. De Heere houdt ook van kleine dingen. Paulus, hij was ja de stichter van deze gemeente. En hij heeft altijd goede relaties met de gemeente te Filippi behaard. En hij schreef deze woorden. Ik heb het al gezegd, enkel een groet, enerzijds, maar toch een krachtige groet. Hij zegt heel veel in een paar woorden. Mijn eerste opmerking van morgen. Paulus, hij vernedert zichzelf. Hij vernedert zichzelf. Het allereerste woord dat wij in deze tekst lezen is zijn naam, Paulus. Paulus is zijn Griekse naam. En de betekenis daarvan is de kleine. De kleine. Hij had ook een Hebreeuwse naam, Saulus. Dat klinkt een beetje, ja, verhogener, of zelfs beschaafder. De geëerde of de gevraagde. Nou, ik wil hier niet te veel nadruk daarop leggen. De commentatoren zijn ook niet akkoord op dit punt. En Paulus toch kiest hij onder de leiding van de Heilige Geest bij het begin van zijn brief. En hij gebruikt toch zijn Griekse naam. Paulus stelt zichzelf voor als de kleine. De kleine. En ja, ik wil het niet te veel benadrukken, maar dat is gewoon een feit. De naam Saulus gebruikt hij zelden of nooit eigenlijk in het Nieuwe Testament. Het is een Hebreeuwse naam. Hij kon het gedaan hebben, maar hij deed het niet. De kleine. En ja, het was de gewoonte in die tijd uiteraard, als je een brief stuurde, je moest eerst je naam bovenop zetten. Dat is niet onze gewoonte. Wij schreven ons naam aan het einde. Tijden zijn een beetje veranderd wat dat betreft. Maar als alles op een rol was, kun je je voorstellen, als de schrijver de naam aan het einde van de rol zou zetten, dan moest je eerst dat rol volledig openen om te kijken. Ja. Wie heeft dat geschreven? Ja, die ik zie. Wel, het was praktisch, gewoon zet de naam eerst. Paulus. Hij noemt ook Timotheus. We zijn niet absoluut zeker waarom, maar Timotheus, dat was een collega predikant. Timotheus was zeker akkoord met de inhoud van deze brief. Mogelijk ook was Timotheus ook de secretaris of de schrijver die deze brief voor Paulus opgeschreven heeft. Paulus deed dat vaak. Hij gebruikte iemand anders. Wij lezen over een zeker Tertius die de brief aan de Romeinen opgeschreven heeft in Romeinen 16, vers 22. Maar Paulus hier, hij vernedert zichzelf. Stelt zichzelf voor als de kleine. En wat dan? Wel, het volgende wat we leiden, dienstknechten van Jezus Christus. Hij kon iets anders geschreven hebben. Hij kon het woord apostel geschreven hebben. Dat deed hij niet. Hij kon het woord evangelist geschreven hebben. Dat deed hij niet. Hij kon een aantal andere zaken opgesteld. Dat deed hij niet. Dienstknecht. Ik en Timotheus, we zijn dienstknechten van de Heere. Paulus gebruikte het woord apostel niet. Soms doet hij dat wel in het begin van zijn brieven. Meestal als zijn bediening onder vuur ligt. Dat was niet zo onder de Filippenzen. Paulus had een goede relatie met hen. Dienstknecht, zo wilde hij zichzelf voorstellen. Ik wil de Heere dienen. Ik ben een dienstknecht. Wat kunnen we daarvan leren? Wel, laat ons ook dezelfde houding nemen tegenover onze Heer. Heer, wij willen u dienen. We willen onszelf niet verhogen. We willen onszelf niet in het middelpunt stellen. We willen onszelf niet in de belangstelling. We willen Jezus verheerlijken en verhogen. Paulus dan, hij vernedert zichzelf. Mijn tweede punt, Paulus, hij verheerlijkt Christus. Ik heb al een aantal dingen in dit verband gezegd. Maar het was zijn verlangen altijd dat Christus in het middelpunt staat. Hij en Timotheus, ik heb het al gezegd, dienstknechten van de Heere. Niet om in de belangstelling te staan. Niet om over anderen te regeren. Paulus, hij wilde het feit benadrukken in deze Romeinse kolonie van Filippi, dat Christus de hoogste meester is en niet de Romeinse keizer. En Paulus noemt Christus hier in al zijn volheid. Wat bedoel ik daarmee? Al de namen die hij gebruikt. Hij gebruikt de naam Jezus. En dat betekent redder of verlosser. Hij gebruikt de naam of de titel, beter gezegd, Christus. Dat betekent Messias of de gezalfde. Hij gebruikt het woord Heere. Dat betekent meester of koning. En in vers 2, helemaal aan het einde, laat ons dat klein woord de niet vergeten. Ja, genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Is niet een Jezus Christus, hij is niet één van velen, hij is uniek, hij is speciaal, hij is bijzonder. De Heere Jezus Christus. Wij zien iets van al zijn volheid in al die verschillende namen. En hij gebruikt de naam van de Heere frequent. 4 keer in 2 versen. Ja, dat is iets. Hè? Maar 2 versen hier en 4 keer de naam van de Heere genoemd. Tussen haakjes een beetje variatie. Wilde hij dat ook benadrukken misschien? En les voor ons in gebed misschien. Hoe spreken wij de Heere aan? Misschien gebruiken wij soms enkel één of het andere. Is het altijd Heere, Heere, Heere wil? Of Heere Jezus? Of, wel, we mogen wat variatie in onze gebeden hebben. We mogen God als... ja, soevereine Heere aanspreken, of als almachtige God, eeuwige God, de rechtvaardige, de allerhoogste, allerheiligste. Heere Jezus, natuurlijk mogen we die naam gebruiken, we mogen hem gewoon Christus noemen. En een beetje variatie, dat kan ook onze gebeden een beetje opfrissen soms, dat is gewoon een punt dat ik maak hier tussendoor. Nu Paulus verheerlijkt Christus. Mijn derde en laatste punt van morgen, Paulus, hij versterkt ook de gemeente. Ik heb al gezegd, hij spreekt iedereen aan. Iedereen moet bij zijn. Al de heiligen, heeft hij gezet in zijn inleg. Al de heiligen. Dit is aan al de heiligen. Niet aan een bepaalde groep in de gemeente. Niet aan een klik of een aantal mensen of niet enkel aan de leiding. Al de heiligen. En wij zien dat hij in diezelfde geest verder gaat in deze brief. Als u die tekst voor u open heeft, kijk met mij heel rap naar vers 4. Hij schreef dat hij bidt voor hen allen. In elk gebed van mij voor u allen bid ik voor u allen. Allemaal. Iedereen moet bij zijn. Iedereen hoort bij de gemeente. Geen uitzonderingen voor Paulus. Hij bad voor hen. En dan in vers 7. Hij schreef daar. Het is immers voor mij terecht dat ik van u allen denk. Hij dacht aan hen allen. Aan iedereen. Geen uitzondering. Iedereen hoorde bij iedereen die een echte kind van God is, hoort bij de gemeente. En is een heilige apart gezet voor de dienst van de Heere. Dan in vers 8. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang. Paulus was in de gevangenis op dit ogenblik toen hij deze woorden schreef. Hij verlangde om hen opnieuw te kunnen zien. Of dat ooit gebeurd is, weten we niet. Twijfelachtig in feite. Maar hij verlangde. Ik verlang naar u allen. En dan verder in dit hoofdstuk, vers 25. Schreef hij, dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven. Hij spreekt iedereen aan. Iedereen, elk gemeentelid is belangrijk. Iedereen is anders. Dat spreekt voor zich. Ja. We lijken niet allemaal op elkaar. Ja. Well, misschien sommigen van ons lijken een klein beetje op anderen, maar we zien allemaal anders uit en we hebben allemaal andere talenten, andere gaven. Sommigen werken meer achter de schermen als het ware, anderen misschien meer openbaar. Maar iedere bijdrage telt voor iets. Ieder gemeentelid is belangrijk. Ook diegenen die niet meer samen met ons kunnen komen. Zijn ze thuis vanwege ouderdom en zwakheid of zitten ze in een instelling als ze lid van de kerk zijn? Ze horen bij, we mogen die ook niet vergeten. En de leidinggevenden waren natuurlijk inbegrepen in iedereen. En hij noemt de opzieners en diakenen ook. Jullie horen ook bij. En dat is ook een woord voor onze vier broeders, één zuster. Die wij willen inzegenen van dat jullie horen ook bij. En wat wenst Paulus van? Oh, hij wenst een genade en vrede. Vers 2, genade zij u vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Nu is dat een uitroep? Is het gewoon een stelling? Dit zal gebeuren. Is het een verlangen of een gebed? Wel, eigenlijk al die mogelijkheden sluiten elkaar niet uit. Maar wat is duidelijk is, hij wenst het allerbeste voor de gemeente. En genade en vrede, als je dat hebt, wat meer heb je nodig? Wat meer heb je nodig dan dat? Gods genade en vrede. Nu heel rap en mijn tijd is bijna op, zie ik. Maar genade en vrede. Nu genade, heel rap uit te leggen. We kunnen het een beetje in twee splitsen. Er is algemene genade. Gods genade tegenover iedereen. Geen uitzondering. Tegenover de ganse schepping. Ook ongelovigen. Zij hebben talenten en gaven. Bekwame muzikanten bijvoorbeeld. Of literaire schrijvers. Of iemand die een bepaalde vader. Waar kregen ze dat van? Dat is van de Heere God. Ongelovigen, zij erkennen dat Vaak niet, maar het is zo. Het neemt niets af van de waarheid. Dat is Gods algemene genade. De regen dat God schenkt. Wel, de boeren vooral beseffen dat is noodzakelijk voor het land en voor de planten. Ongelovige boeren genieten ook daarvan. Maar ze geven God niet de glorie en de dank daarvoor. Dat is het verschil. En de zon. Iedereen haalt van de zon. Wel, de meeste mensen. Sommigen misschien hebben misschien hartproblemen en moeten voorzichtig daarmee omgaan. Enzovoort. Maar de zon. Wie geeft ons de zon? De Heere God. En ongelovigen genieten ook daarvan. Dus dat is Gods algemene genade. Maar er is ook Gods speciale genade die enkel de christen meemaakt. Enkel het kind van God. Een werk in uw hart. En als u een christen bent, u vertrouwt op de Heere Jezus als uw persoonlijke Heere en Heiland, kunt u iets vertellen over de speciale genade van God in uw leven. Hoe u tot geloof gekomen bent. Hoe u intussen gegroeid bent in de Heer. Ook hoe de nabijheid van de Heer in de moeilijke tijden in het leven. In de beproevingen. De stormen. Die zullen komen. Verschillende van ons. We zouden vast en zeker over crisissen kunnen vertellen in ons leven. Dat de Heer was bij ons, dat is ook onze getuigenis. Dat is ook allemaal bij zijn speciale genade. En het woord genade is belangrijk. Zelfs de statistieken vertellen dat het woord in de context, dat is charis, ons woord charisma, wordt daarvan afgeleid. Het komt 155 keer voor in het Nieuwe Testament. Nu reken maar uit op 27 boeken. Dat is tenminste 5 keer per boek. De statistieken alleen zeggen dat is een belangrijk begrip. Wij geloven dat de Heere God door zijn Heilige Geest zijn woord heeft laten opschrijven. En we geloven dus als de Heere God zo vaak iets wil herhalen, heeft hij ook een goede reden daarvoor. En een van de redenen daarvoor, genade is belangrijk. Nu, wat is genade eigenlijk? Wel, we kunnen het ook verder beschrijven. Het is een eigenschap van onze Heere, enerzijds zijn goedheid, zijn vriendelijkheid, zijn welgezindheid tegenover zijn kinderen, dat is dat aspect. Er is ook de gunst tegenover de gelovigen. De spontane genade van de Heere en van onze kant, dat is absoluut onverdiend. We zijn zondaren. Wij verdienen niets van de Heere, maar hij geeft aan zijn kinderen zo rijk. Dus er is dat aspect, de gunst tegenover de gelovigen. Er is ook de toestand van het werk van de Heilige Geest in het leven van een gelovige. Dus we bidden om genade. Het is in die zin, we bidden om hulp van de Heere, kracht en wijsheid. En voor broeder David, broeder Geert en zuster Rebecca en broeder Christophe, broeder Matthias. Ja, we gaan ook straks onder andere om wijsheid en kracht voor jullie bidden in jullie nieuwe bedieningen. Dus dat in die zin. En dan genade is ook een uitdrukking van gelovigen, van dankbaarheid tegenover de Heere God. Het is allesomvattend. Genade is groot. Het is belangrijk. Het is een aparte Bijbelstudie, zelfs een reeks van Bijbelstudies wat. Maar ja, ik zie, sorry, ik ben bijna een half uur bezig. Mijn excuses. Maar vrede dan, om rap af te ronden. Vrede ook belangrijk. Irene, kent u iemand met die naam? Ja, dat is een mooie naam. Betekent vrede. Ja. Irene. En dat komt 91 keer voor in het Nieuwe Testament. Ook een belangrijk woord. En Well, de vrede van de Heer is speciaal. Onze Heer Jezus heeft het zelf gezegd tot zijn discipelen. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u, niet zoals de wereld het geeft. In deze wereld wordt vrede verstaan als het ophouden van oorlogen. Dat is een mooie zaak op zich, maar Irene, de vrede van de Heer, dat gaat veel, veel verder. Het gaat om een harmonie, alles in overeenstemming met de Heer. En deze twee begrippen om af te ronden nu. Genade, kunnen we zeggen, is de fontein. Vrede is de stroom die vanuit dat fontein stroomt. En ik ga even afsluiten dan voor deze preek met twee versen verder in deze brief in Filippenzen. Filippenzen 4, vers 6 en vers 7. Paulus schreef heel belangrijke woorden hier, krachtige woorden. Woorden die rak gelezen wordt, maar ja, we hebben een gans leven nodig om die in de praktijk om te zetten. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Paulus, hij wilde het allerbeste voor de gemeente te Filippi. En wij zijn vanmorgen met verschillende gemeentes hier vertegenwoordigd. Maar laat ons allen in dit feest het beste, het allerbeste wensen voor de gemeente hier in Ichtigem. De genade en vrede van de Heere zij met jullie allen. Amen. Laat ons bidden. Heere, wij danken u voor dit klein gedeelte van uw woord. Het is maar een kleine groet aan het begin van een brief, maar toch zit er zoveel in. Uw woord is zo rijk. Heere, wij beseffen, wij hebben uw genade nodig. We hebben uw vrede nodig. Heere, kom tot ons, leid ons nu verder in deze eerdienst, dat alles mogen gebeuren tot de eer en de glorie van uw naam, tot bemoediging en opbouw van de evangelische gemeente hier in Ichtigem, en ter bevordering van uw werk hier in de buurt en ook verder in het land. Wij vragen het om Jezus wil en uit genade. Amen.